Goedendag dames en heren, welkom weer een nieuwe aflevering van de Formule 1 Fuel Flow podcast van het tweede seizoen.
Ja, leuk dat jullie weer luisteren. We zijn natuurlijk lekker begonnen met een beetje een relaxed aflevering, lekker over de liveries praten. Maar nou hebben we de eerste race gehad.
Ja, ik zou zeggen vandaag in aflevering het leeglopen van het team Alpine.
Ja.
En onze voorspellingen van dit jaar.
Ja.
Alweer. Zo, nou, dat wil helemaal zoals een geintje natuurlijk.
Ja, we gaan nog wel heel veel horen dit seizoen, maar om even op de zaken vooruit te lopen. Het leek wel alsof we vorig seizoen gewoon doorgegaan zijn.
Ja. I have never left.
In de beroemde woorden van onze vriend Daniel.
Check. Nou, laten we beginnen met het laatste nieuws als eerst.
Ja, precies. Nou ja, ons eerste nieuwtje waar we het graag even over wilden hebben was Mohammed Ben Sulayem. Dat is iemand die velen wel kennen. Dat is een official van de FIA, hooggeplaatst. Is volgens mij vicepresident van de FIA. En die belde tijdens de Grand Prix van Bahrein op naar de wedstrijdleiding. Van die straffen van Alonso, vind ik niks. Draai die maar terug.
Maar wat had hij voor straf gekregen? Dat is mij van schoten.
Alonso heeft een straf van 5 seconden gehad, omdat hij niet goed in de starthaken stond. En tijdens het inwisselen van die straf, tijdens de pitstop, waren ze net een milliseconde, een halve seconde te vroeg met het aanraken van de auto.
Ja,
waardoor de straf niet was uitgevoerd.
Ja, en dan wordt hij vermenigvuldigd.
Ja, dan wordt hij vermenigvuldigd, inderdaad.
Maar dat is toch gewoon eerlijk, lijkt mij.
Ja.
Ik bedoel, te laat uitvoeren of te vroeg uitvoeren is gewoon een dubbele straf daarna pakken. Een milliseconde is een milliseconde te vroeg.
Ja, en waar ik het gewoon niet mee eens ben, is dat een official van de FIA gaat wedstrijdleider bellen op het moment dat hij vindt dat het anders moet. En bemoeit zich ermee. Je bent op dat moment niet de wedstrijdleiding. En je bent niet degene die het voor het zeggen heeft. Dus Wat doe je?
Bij de wedstrijdleiding zitten volgens mij 3 man sterk. En dat zijn dan 3 mannen die uit het land vandaan komen. Of in ieder geval iets daar te maken hebben met de motorsport. Ik ook wel een leuk feitje om te weten, dat doen ze expres. Normaal zou je zeggen van, 3 wedstrijdleidingen. Waarom nemen we niet gewoon alle 3 de wedstrijdleidingen mee naar elke wedstrijd? Dat doen ze een beetje om corruptie te voorkomen. Dat het kan zijn dat je bijvoorbeeld zegt, als teamzijde een wedstrijdleider zou kunnen omkopen, omdat je weet dat hij de volgende race er ook bij is.
Ja, nou ja, dat precies om de reden die jij nu zegt, lijkt het mij dat zo'n
ook zo'n teambaas of zo'n
official van de FIA, dat hij er zich gewoon niet mee bemoeit.
Hij wordt niks voor niks altijd wel een beetje Mad Mohammed genoemd.
Dat is meteen duidelijk, oké. Zal we wel lekker doorgaan naar de volgende?
Lijkt me
prima.
Ik denk
dat we dat er wel over eens zijn. We hebben natuurlijk allemaal Sargent uit de bocht zien vliegen dit weekend.
Ja, soms zijn stuurtje stond tijdens de race, kon je goed zien, overheating van engine.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ze hebben een nieuw stuurtje dit seizoen.
Maar stond dat niet ook bij Albon op zijn stuurtje?
Ja, is ook wel eens voorbij gekomen inderdaad. Nou ja, is dat natuurlijk, dat kan, want het is in een land waar het gewoon heel warm is.
Het schijnt dat elke Mercedes motor daar het last van had. Ook Mercedes zelf. Aston Martin had er wel iets van problemen mee. En de Williams had er volgens mij het meeste moeite mee met de overfritting.
In combinatie natuurlijk met een nieuw stuur wat niet helemaal werkte. Maar wat het probleem dus bleek te zijn, in plaats van die overheating wat op het stuur stond, de remvertraging in de auto van Sargent werkte niet goed. Een coureur kan dus instellen hoe direct zijn auto reageert op het indrukken van pendalen. En de remvertraging was dus totaal niet wat Sargent op dat moment had ingesteld. Waardoor nou ja, hij gewoon de bocht niet kon maken en daarin verstond.
Met andere woorden, de auto die remde te laat af?
Ja.
Oké, okay. Lijkt me duidelijk. Dus op de rempedaal drukken en dan een seconde moeten wachten op je rem, lijkt me niks.
Nee, dat is niet handig.
Het zal wel geen seconde zijn, misschien millisecondes, maar...
Dat maakt het verschil.
Ja, Alpine, leegloop sinds 2021. Otmar Szafnauer is natuurlijk al weggegaan toen de tijd. Of weggestuurd volgens mij. Oscar Piastri die de bijl zag hangen en volgens mij het zinkende boot verlaten heeft. Voor McLaren. Ja. Fernando Alonso die is toevallig denk ik weggegaan omdat hij geen meerjarig contract kreeg.
Ja, maar die zwemmelde de hele transfergate natuurlijk een beetje aan.
Ja. Wat topmannen zijn erbij, Alpine zijn er weggegaan, Alan Prost loopt een beetje leeg. En onlangs is dus bekend geworden dat ook het team Dirk de Beer, heet hij zo?
Ja.
De hoofd van aerodynamica op pad gestuurd is. En vorige week ergens was het het technical...
De technische directeur.
Technische directeur, Matt Harman volgens mij.
Ja,
check. Nou, gaat lekker daar dan.
Ja, ze natuurlijk vorig jaar zijn er een aantal bekendheden die hebben belangen gekocht in het team. Ik weet niet in hoeverre dat ermee te maken heeft. Maar dat is natuurlijk, ja, het zijn wel racefans, maar geen mannen die verstand hebben van hun raceteam.
Nee, maar die hebben wel verstand van geld beheren. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor hun. Want het is natuurlijk een investeringsmaatschappij. Het zijn niet de sterren zelf die het geld hebben ingelegd. Maar een investeringsmaatschappij wat door hun is opgericht.
Oké,
okay,
dus indirect.
Nee, ze hebben het niet direct gedaan.
Ze
hebben
indirect, zeker.
Oh ja, ze hebben het indirect gedaan, correct. De problemen bij Alpine liggen denk ik meer tussen het Franse moederbedrijf Renault en het bedrijf in, is het ook Milton Keynes waar ze zitten? Weet ik niet meer, de motordependant in Engeland.
Een Franse partij.
Ja. En dat schijnt niet helemaal lekker te boteren. Sowieso Engels en Fransen, dat is nooit een gouden combinatie geweest om samen te werken.
Nee.
Als ik Renault of Alpine was geweest, dan had ik ook gezegd van joh, we trekken de fabriek lekker naar Frankrijk toe en we gaan het daar allemaal doen. Maar het zal mij niks verbazen als ergens dit jaar, volgend jaar, bekend gaat worden dat het team verkocht is.
Dat zit er inderdaad dik in, ja.
Aan een of andere Amerikaanse opkoper. Het zijn natuurlijk veel Amerikanen die er nu heel veel geld in steken.
Ja, dat die het nog verder naar hun toe trekken, ja.
Ja, en het gaat dan natuurlijk om Andretti Racing. Het zou mij niet veel verbazen als Michael Andretti het Alpine team gaat overkopen. En er nog een Amerikaans team van maakt.
Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Heeft Andretti ook meteen wens om gewoon in de Formule 1 in te stappen. Dus... Nee,
lijkt me wel wat. Het is een familie met een goed racegeschiedenis. De vader van Michael Andretti, Mike Andretti. Of nee, sorry, de vader van Mike Andretti, Michael Andretti, heeft ze ook in de Formule 1 gereden in de jaren 90. Lijkt mij wel leuk. Mooi team.
Ja, en misschien wordt het dan wat. Ik heb vergelijkingen voorbij zien komen dat de auto van Alpine een beetje hetzelfde rijdt als een tractor. Dus,
Andretti tractor, racing, check.
Ja, of misschien wil John Deere nog instappen.
John Deere, mooi. Oh, Paul, dat is mijn merk.
Ja, nou dan komen we bij het laatste nieuwtje aan. Het zijn er deze keer niet zoveel, want er is gewoon niet zo heel veel bijzonder veel gebeurd. En we hebben de aflevering van vorige keer wat laat in de week opgenomen, waardoor we al een hoop hebben meegenomen. Dus,
Hornergate.
Ja, nou, dit is weer een beetje zo'n gevalletje. Dan ga je weer denken, die twee gasten die het... nooit denken dat het waar is. En inderdaad, Horner en Verstappen zouden blijkbaar ruzie hebben gehad.
En dan gaat het om Jos Verstappen.
Ja, sorry, inderdaad. Die schijnen ruzie gehad te hebben, want Jos Verstappen zou vermeend hebben gezegd dat Horner lekker op moet stappen en dan keert de rust vanzelf terug in het team. En nou ja, je zag het afgelopen weekend was hij er gewoon bij. Alsof er niks aan de hand was, toch?
Nee, ik denk media opgeblazen. Er zal vast wel een keer gezegd zijn door Jos Verstappen, nou, het maakt niet uit, anders gaat hij toch lekker weg. Weet je, dan komt de rest ook wel weer terug.
Ja.
Zoiets zou ik ook gezegd hebben, denk ik. Weet je, het is natuurlijk wel algemeen goed dat Jos Verstappen en Christian Horner niet de allergrootste vrienden zijn.
Wat voor belang heb Jos Verstappen erbij om een bom in het team te gooien?
Helemaal niks. Ik bedoel, zijn zoon rijdt er nog tot 2028. En onrust stoken, ja, dat zou het team ook niet ten goede komen.
Nee.
Maar mocht Horner wel weggaan, wat gaat er dan gebeuren, denk je?
Ik denk dat er niet heel veel verandert in het team. Ik denk dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten, wat maakt dat... er zal misschien een nieuwe teamprincipal komen, maar er zal niet heel veel veranderen.
Nee, ja, ik denk de overtreffende trap is nog steeds Helmut Marko. En die zit er gewoon nog... Ik denk dat Helmut Marko de touwtjes in de handen heeft.
Ja, en die bijgetekend zoals in de vorige aflevering.
Ja, nog 2 jaar, 3 jaar.
Dus ik zie geen probleem, mocht het wel zo zijn, maar hij is volgens mij laatst vrijgesproken van alle beschuldigingen. Hij is niet voor de rechter geweest of maar...
Nee, natuurlijk alleen nog dat uiteindelijk weer de laatste vrijtraining, wat er weer een mailtje voorbij kwam bij iedereen, dat nu de WhatsAppjes allemaal uitgelekt zijn. Nou, ik heb er een paar zitten lezen. Nou ja, aan de andere kant, ik wil me er niet mee bezighouden.
Nee, lekker racen, dat is een man zat.
Ja, nou, wat hij in zijn privéleven doet, eigenlijk boeit dat me niet zoveel.
Nee, nou daar ben ik het helemaal mee eens. Laat het lekker los.
Ja.
Gaan we naar de race? Nou ja, om beter gezegd, de vrije trainingen. Viel jij daar nog iets op? Ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon aan het werk was.
Ik heb de vrije trainingen op mijn werk een beetje met een schijn nog mee zitten kijken. Wat mij opviel is dat na de testdagen de Red Bull opeens al heel erg tegenviel. Volgens mij de eerste zesde plek en de tweede vrije training ook op iets van de zesde plek. En niet echt heel veel daarboven uitgekomen. Als ik Helmut Marko mag geloven, was het... De reden dat zij de motorstand iets hadden teruggeschroefd. Of althans niet voluit gebruikt hebben. En dat er wat meer wind was. En dat ze daar wat minder goed tegen konden. Althans, dat was een beetje hun redenering.
Ja, op zich zit daar natuurlijk wel wat in. Ze hebben nu meer wind die ze onder de auto geleiden. En een bijzondere wind zou dan ook natuurlijk maken dat de auto... onvoorspelbaarder wordt.
Ja, nou ja, om niet gelijk de Red Bull podcast te maken. Wat me nog meer opviel is, voor mij de Ferrari stonden er redelijk goed bij de vrijtrainingen. En Hamilton stond een keertje mooi boven. Nee, sorry, Ricciardo stond op de eerste vrijtraining bovenaan. Maar dat kan een vertekend beeld zijn. Weinig brandstof in je auto gooien. Volgens mij hebben ze gereden met de soft compounds. Niet heel veel spectaculairs tegenover de testdagen die we ook al gezien hadden.
Ja, het is eigenlijk inderdaad een verlenging daarvan.
Ja, en die duurde sowieso, 6 uur per dag, de testdagen. Dit was dan een uurtje de vrije training. Maar ja, ik zag niet heel veel verschil, behalve dat de Red Bulls een beetje tegenvielen.
Ja, gaan we door naar de kwalificatie. Die heb ik wel gezien. Nou ja, ze zaten er gewoon keurig bij, de Red Bulls daar, die eerst dus tegenvielen. Wat mij wel heel erg opviel was de prestaties van de Ferraris. Geweldig. Q2 stonden ze allebei ver bovenaan. Zelfs met, wat was het? Ik zeg ver bovenaan, dat moet ik even corrigeren. 59.000ste stonden ze bovenaan. Dus het gat was niet groot, maar het was wel spannend. Toen gingen we Q3 in en toen was het eigenlijk hetzelfde liedje als wat we eigenlijk al 100 keer gezien hebben.
Ja, maar wat mij wel een beetje opviel van Q3 is dat de rondetijden niet verbeterden.
Nee?
Nee.
Ik zag wel 3/10 steeds eraf gaan.
Ja, maar volgens mij was het einde van Q2. Hadden ze dezelfde tijd gereden als het einde van Q3.
Ja, volgens mij verwachten ze een 1.28.
Ja.
En zijn ze niet verder gekomen dan een 1...
29.1.
Ja, inderdaad.
Ik heb alleen Q3 gezien.
Misschien dat een beetje die invloed van de wind is. Dat niet helemaal soepel ging. Nou ja, laatste ronde ging een beetje in rond de minuut. En nou ja, was hetzelfde zoals het kende. Het enige wat ik een beetje jammer vond was de prestatie van Perez. Het kan misschien net het niet zijn rondje zijn geweest.
Op zich viel dat wel mee met Van Perez, want hij zat er maar 3/10 achter. Alleen het is dat de rest van het veld ook zo dichtbij gekomen is. Want volgens mij is 3/10 achter je teamgenoot... Eindig is niet heel erg denderend, niet heel slecht.
Nee, dat is ook weer zo inderdaad.
Maar de rest zat er gewoon goed tussen. Wat mij opviel, wat ik wel een grappige vond, is dat Fernando Alonso maar één run gedaan heeft in Q3. Terwijl er nog 2 minuten op de klok stonden, of 1,5 minuut op de klok stond, reed hij naar binnen en toen zeiden ze al, ja, dit is het.
Ja, nou ja, als iemand weet of dit het was of dat er nog meer in zit, dan is het Fernando Alonso wel.
Ja, maar zal het tactisch zijn geweest? Banden uitsparen? Zet je nieuwe banden?
Ik denk in de allereerste race van het seizoen, denk ik niet dat de strategie was.
Nee, maar waarom zou je dan niet 2 keer eruit gaan? Eén bankenlap zetten en daarna nog een pushlap?
Ja, misschien zijn er technische mankementen geweest waar wij niks vanaf wisten. Geen idee.
Nee, het zou zomaar kunnen, maar dat is het wat mij opviel van Q3.
Ja, nou ja, dan gaan we lekker door met de race, denk ik. Die hebben we lekker samen zitten kijken.
Ja.
Afgelopen zaterdag. Wat vond je van de race op zaterdag? Was dat, paste dat lachertje een beetje?
Wat ik van de race vond?
Meer dat die op zaterdag was dit keer?
Oh, nee, vind ik helemaal niks.
Nee. Sluit me aan.
Ik hou mijn zondagen lekker vrij, lekker rustig om bijvoorbeeld de Formule 1 race te kijken. En zaterdag wil ik gewoon mijn weekend dingen kunnen doen.
Ja, nou ja, je slaat spijker op zijn kop, dus zo denk ik er ook over.
En ik vind het sowieso, ik vind kwalificatie op vrijdag vind ik kut, omdat je gewoon op werk zit. Althans, waarschijnlijk de meeste van ons die zullen gewoon aan het werk zijn op een vrijdag. Maar volgens mij zie je deze vrijdag wel wat later. En ja, ik maak er niet echt mee voor mijn gevoel. Op donderdag vrije trainingen, op vrijdag de kwalificatie en op zaterdag de race. Normaal doe ik de vrije trainingen doe ik op werk wel een beetje met wat ik net al zei, met de schuin nog meekijken. Maar kwalificatie wil ik gewoon al even voor gaan zitten.
Ja, precies. Ja, nu was het om 5 uur op vrijdag. En ja, dat is gewoon een beetje een beroerde tijd.
Ja, dan ben ik nog niet thuis.
Nee.
Dus vandaar dat ik hem al gemist heb. Ik heb hem wel teruggekeken, maar dat voelt toch anders.
Je ontkomt er niet aan om toch te zien wat de uitslag is. Want,
maar kon jij er een beetje aan wennen?
Nee, absoluut niet. Ik zat, wat was het? Ik was net thuis en ik zat te eten bij mijn ouders. En nou ja, het was, oh ja, wacht, was er geen kwalificatie? Nee, normaal is dat altijd wel een moment dat ik vrij hou. Dan doe ik mijn dingetjes om de kwalificatie heen. Maar ja, nou hebben we het tijdens het eten een beetje ook met een schuinoog zitten kijken.
Ja, nou, ik kwam thuis onderweg naar huis even in de auto. Zet ik het maar op de radio. En ja, dan thuis het laatste kwartiertje nog even kijken. En dan dus Q3 wel gezien.
Ja, maar dat is ook de belangrijkste.
Ja.
Wel leuk om de rest ook te zien, een beetje qua verhouding, hoe iedereen erin zit.
Ja.
Maar,
nee, ik zeg wel, ik wil zaterdag altijd mijn zaterdag dingen doet. De kwalificatie kan ik er altijd mee om een beetje tussen fietsen of kijken dat later of terug. Maar op een vrijdag vind ik dat gek.
Ja, en dan heb je de dag erna, heb je eigenlijk geen tijd meer om iets terug te kijken, want je bent ook gewoon druk.
Ja.
En dan heb je de race meteen.
Maar dat zal dus, deze week zal het weer gaan.
Ja, en in Las Vegas volgens mij weer.
Ja, omdat ze zaterdag de strip niet dicht willen gooien. Zondag.
Ja, begrijpelijk.
Zoiets, dacht ik.
Oké. Okay. Nou ja, dan beginnen we lekker met de race. We hadden natuurlijk een startgrid van Verstappen op 1, Leclerc op 2, George Russell op 3,
Sainz op 4
en Perez op 5. Daarna ben ik hem heel veel kwijt, hoe dat in elkaar zit.
Schiet me ook even niet er binnen. Voor mij zat Hamilton zat daar weer achter. Voor mij toen Fernando Alonso. Nou ja, ze zaten er sowieso achter, dus dat scheelt.
Ja, maar die top 5 is ook wel een beetje waar de meeste spanning erin zat in de race. Dus bocht 1. De lichten gingen uit. De eerste 2 waren heel goed weg. Goed aan elkaar gewaagd. En Leclerc had wat meer snelheid. Maar zat er net verkeerd naast. Waardoor hij toch moest laten afweten in de eerste bocht.
Maar wat een goede start van Perez.
Ja, die ging van 5 naar 3.
Heeft hij jalapeno in zijn billen zitten nu?
Ik weet het niet. Maar hou dit vast.
Ja toch?
Kom op.
Ja, hij ging van 5 ging hij naar de 4e plek. Bijna bij George Russell ook ingehaald. Dus bijna op de 3e plek. Alleen hij werd geblokt door Leclerc in de eerste bocht. Waardoor hij wat moest afremmen en George Russell er weer tussen kwam. Maar ik vind het een mooie gewaagde poging.
Ja, onze raket weg, inderdaad.
Dat is iets wat je wilt zien, in plaats van, weet je...
Twijfel.
Ja, dat eeuwige twijfel, weet je, in de eerste bocht dat hij er weer uitgeknikkerd wordt, of dat hij toch van een vijfde been weer terug naar de zevende plek gaat. Nee, top. Helemaal goed.
Ja.
En volgens mij had hij er ook een paar op de baan ingehaald. En, nou ja, we kunnen het alvast verklappen. Het lukt mooi als tweede geëindigd.
Ja, hij had volgens mij een mooie inhaalactie op Russell.
Ja, die was perfect.
Hij nam hem gewoon in de maling. Hij reed er keurig achter. Misschien loop ik nu een beetje op de race vooruit, maar ik doe het gewoon.
Nee.
Hij reed er keurig achter, maakte een schijnbeweging en schoot er links voorbij. Nou ja, dat zag er keurig uit, volgens het boekie.
Ja. Nou ja, natuurlijk Sainz dat hij bij de eerste bocht dat hij hem al ingehaald. Ja, dan een beetje het verloop van de race.
Ja, we hadden natuurlijk in de eerste bocht meteen wel even een touché. Dat was uiteindelijk Magnussen die een tik gaf aan...
Was dat niet Hülkenberg die een tik gaf aan Stroll? Stroll in de ronde, Hülkenberg een kapotte voorvleugel?
Ja, inderdaad. Ja, nee, ik ben wel gelijk. Die gaf hem een douw en daardoor werd hij ook een beetje naar links geslingerd. En toen kon hij een nieuwe voorvleugel gaan halen, Stroll.
Nee, dat was Hülkenberg had een nieuwe voorvleugel. Stroll ging in de ronde. Die had voor de rest niet zoveel. Die ging er rond en die kon weer aanhaken. Maar Stroll heeft een puiken race gereden. Uiteindelijk nog geëindigd als tiende. Dus die heeft flink mensen lopen inhalen.
Ja, die hebben wel wat goed weten te maken. Denk je dat Aston Martin een beetje goed erbij zit?
Nee. Nee, mooie middenmoot. Wat ik al zei, Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren en dan Aston Martin. Het zijn wel die vijf. In welke volgorde, geen idee. Waarvan ik denk Red Bull de meest dominante zal zijn. En Aston Martin denk ik de minste daarvan.
Ja.
Ze laten weinig progressie zien.
Ja, wat mij ook wel opviel in de race was dat Hamilton, die had er wat moeite mee. Volgens mij hadden die ook wat problemen aan de auto.
Ja, dat had ik al zei. Ja, en had een gebroken stoeltje.
Ja, ook niet prettig.
Aan het begin van het seizoen zeggen dat je weggaat bij Mercedes en dan breek je je stoeltje.
Zal dat met opzet en symbolisch zijn geweest?
Ik denk dat het heel symbolisch is. Nee, ik denk dat het een symbolisch opzetstukje was van de auto. Die denkt, mooi, jij gaat mij verlaten, ik breek je stoel. Nee, hij scheen wat aerodynamica problemen te hebben. Volgens mij wat motorproblemen. Het ging gewoon niet zo best.
Nee. De Russel had daar ook last van, maar volgens mij had hij er wat later in de race pas last van. Dat hij zei, ja, uiteindelijk was dit het gewoon, er zat niet meer in.
Ja, want voor mij kreeg Russel ook een beetje de laatste 15 rondes iets te horen van... Jouw auto heeft nu dezelfde problemen als waar Hamilton al een tijdje last van heeft. Waren het ook niet remproblemen?
Ja, klopt.
Even ontschoten.
Ja, inderdaad, ook die overfitting en wat problemen met de remmen.
Ja.
Nou waren remmen sowieso wel een probleem dit weekend. Ook bij onze vriend Leclerc.
Ja, was het bocht 15?
Ja, dat was niet zijn vriend dit weekend.
Nee.
Hoe vaak heb je hem ernaast gezet? Ik denk dat het wel tegen de 6-7 keer zat.
Ik denk track limits.
Track limits?
Ja. Hoe vaak gaan we track limits horen dit jaar?
Het viel me op trouwens.
Geen, nog niet.
We hebben het niet gehoord. Hè? Hij is er zo ver buiten geweest.
Ja, maar misschien... Ja, nee, track limits buiten de baan komen, toch?
Ja. Je had hier al heel veel straffen voor moeten hebben gehad. Niet dat ik hem dat gun, hoor, daar niet van. Maar
nee, ja, ik heb een ekel aan track limits. Als er asfalt ligt, gebruik het lekker.
Ja, en je ziet het. Hij werd er niet sneller van.
Nee, in tegendeel. Voor mij was dat een keer ook dat Press hem inhaalde, of bijna inhaalde. De eerste keer dat hij eraf vloog, zich verremde.
Ja, toen kwam hij heel dichtbij. En later op de baan heeft hij hem... Nee, Leclerc ging er vroeg uit voor een pitstop, waardoor hij achter hem terecht kwam. En daarna natuurlijk Sainz, die ging eruit. En toen kregen we nog die mooie wedstrijd tussen de twee Ferraris.
Ja, die hebben lekker lopen vechten met z'n tweetjes.
Zal het dan zijn, ik ga toch weg volgend jaar. Ik ben er toch een soort van uitgeknikkerd van Sainz, dat hij denkt, ik geef het nu alles.
Het zal me niks verbazen.
Hij heeft gelijk ook.
Van joh, ik ga laten zien wie het beste van het team is. En ja, hij stond erboven.
Ja.
Maar uiteindelijk toch als derde geëindigd. Nee,
misschien blijft
vierde geëindigd.
En dan gaat Leclerc weg. Je weet het niet. Misschien is dat wel beter, want dan heb je niet twee dominante types. Sainz is volgens mij niet een van de dominantste. Hamilton natuurlijk wel in het team. Maar ja, dat weten we niet. We weten niet hoe ze echt zijn. Maar,
nee, nou, ik ben benieuwd als Hamilton ooit bij Ferrari gaat komen volgend jaar, wat er gaat gebeuren. Maar, nou, laten we een beetje de grid afgaan. Misschien kunnen we een beetje een cijfer voor de race geven. We beginnen bij degene die de race gewonnen heeft, tot aan degene die we eigenlijk niet gezien hebben. Oh, wacht, dat is het een en dezelfde.
Ja, inderdaad. Nou ja, als ik de race een cijfer mag geven, dan denk ik dat ik even opdeel in twee delen.
Ja.
Ik denk dat ik hem tot, het waren 57 rondes, tot ronde 20 vond ik het een leuke, spannende race. Zou ik hem een 8,5 geven.
Ja.
Maar daarna denk ik dat het voor mij wel een beetje een 6,5 werd. Want het werd, ja, werd gewoon wat eentonig, gebeurde niet zo heel veel. En iedereen reed een beetje uit.
Ja, daar ben het op zich met je eens. Ja. Ik, nou ja, wat jij tijdens de race ook al zei, met ronde 5 lag Verstappen al 4 seconden voor. Toen wist je al wie er ging winnen. Tenzij die uit zou vallen. En dan was maar hopen dat achter Verstappen het wel een beetje leuk en spannend zou worden. Ja. Dat was inderdaad tot en met ronde 25. 20, 25 was dat wel leuk. Totdat iedereen op de harde band ging managen. En toen bleef het wel een beetje hetzelfde.
Ja, ik denk dat het enige wat we daarna nog gezien hebben, wat even spannend werd en wat nou ja, spraakmakend was, was dat de Racing Bulls hadden natuurlijk een driverswissel gedaan. Met Ricciardo die voorgelaten werd, omdat hij een compound zachter reed op dat moment. Ja, wat ze in de persconferentie achteraf zeiden. Was dat het plan vanaf het begin? Oké. Nou ja, ik snap niet helemaal waarom je dat dan niet met twee coureurs doet.
Ja, en ik snap niet helemaal, en dat werd ook in de commentaarpositie gezegd van, joh, als het niet werkt op het einde van de race, wissel dan weer terug. Dat is wel zo eerlijk.
Ja.
Lijkt mij.
Iemand anders heb het een keer gedaan, ik noem geen namen, van wissel weer terug, en daar was het antwoord nee.
True story, maar daar was ik het ook niet zo mee eens. Maar,
nee. Maar dan is de hele wereld boos. En als het om plek 12, 13 gaat, dan vinden ze het allemaal prima.
Zeker weten. Dan we het toch over Red Bull gaan hebben. Wat vond je van de strategie soft, hard, soft?
Ik kan nu heel veel dingen erover gaan zeggen en intelligent gaan doen. Maar ze hadden gewoon door kunnen rijden op de soft. Dat was helemaal geen probleem. Het bandenmanagement was eigenlijk niet echt nodig. Ze hadden volgens mij nog veel langer op de banden door kunnen rijden.
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar voor mij zijn zij de enige op Daniel Ricciardo na. Dat ze van de soft naar de harde band zijn gegaan en daarna weer terug naar de soft. Voor mij ging iedereen soft, hard, hard.
Ja. Ja, ze hadden dus zo weinig degradatie in de banden dat dat kon. En ze hadden natuurlijk als een van de weinige teams ook nog een nieuwe set softs over.
Ja.
Waardoor dat, nou ja, mogelijk was.
Ja, eens. Maar voor mij was het alleen Sergio Perez die zei de laatste paar rondes dat hij zijn banden wel begon in te kakken.
Ja, maar hij moest er natuurlijk flink voor racen. Uiteindelijk zat Sainz natuurlijk maar 3 seconden achter hem aan het einde van de race. Dus ja, dat is niet een veilig genoeg marge om te zeggen, ik cruise hem lekker uit.
En heb je de snelste ronde gezien van Max Verstappen? 2 seconden sneller dan de rest?
Ja, bizar. Lichte auto, zachte banden.
Nog even
ik herinner me nog dat we zaten te kijken en dat er op de commentaar werd gezegd, hij vroeg net of ze hem wilden informeren wat de snelste raceronde was. Oh, hij heeft hem al.
Ja.
Het was al gebeurd.
Maar 2 seconden sneller dan de rest.
Ja, er zat dus nog wel meer in.
Ja.
Want hij reed natuurlijk een seconde weg per ronde.
Ja, dat zei hij volgens mij. Jij zat op de live timing mee te kijken. En toen zei je, hij rijdt nu 0,8 seconden sneller dan wie dan ook.
Ja, en dan kan hij dus gewoon 2 seconden sneller zijn.
En managen. Zijn banden waren goed aan het einde. Nou, dat zeg ik. We willen niet te veel de Max Verstappen podcast doen. Maar het blijft toch eigenlijk wel bijzonder.
Ja, en we weten allemaal waar het heen gaat.
Ja.
Jeddah.
Ja, ja, nog minder degradatie in de banden, nog harder. Maar zal dan niet de. Nou ja, natuurlijk had vorig jaar de Ferrari wat meer topsnelheid. Dat hebben ze nu een beetje ingeleverd voor wat meer race pace. Ja. En dat hebben voor mij de Mercedes ook wel gedaan. Het zal mij verbazen. Weet je, als de Red Bull niks heeft hoeven in te leveren qua race pace, ja, dan is dat ook gewoon weer lachwekkend 20 seconden voorsprong.
En wat nu in mijn hoofd heel erg rondgaat is, het enige wat Red Bull hoeft te veranderen is misschien die balans door die wind. Maar dat is verbeteren. Het was niet slecht. Er was geen concrete fout waar ze nu aan moeten werken.
Nee, het zal wat aerodynamica zijn geweest. Dus misschien wat afstellingen.
Wat fine-tunen. Maar Mercedes, te warme motor. Ging ook met de remmen niet zo lekker. Ferrari, remmen ging ook niet geweldig. Sainz ging dan wel weer lekker. Dat was bijzonder.
Dat is een nieuwtje dat we niet besproken hebben. Sergio Perez scheen ook ergens last van te hebben. Wat niet echt naar boven kwam in de race. Maar okay. Wel daarna.
Wat waren daar dan voor problemen?
Hij scheen wat kleine problemen te hebben met engine braking. En dat verschilde nogal per compound.
Oké, nou ja, dan is natuurlijk die zachte band, die is wat zachter. Gaat wat sneller op, dus dan ga je meer glijden, neem ik aan.
En voor de mensen die niet weten wat engine braking is. Misschien heb je het zelf wel eens ervaren in je eigen auto. Je kan op het moment dat je terugschakelt, dan gaan de toeren natuurlijk van je engine lopen dan terug. Nee, op.
Op, ja.
En dan kan je een beetje op de motor afremmen.
Ja, eigenlijk zet je zoveel druk op de tandwielen van je auto dat het gewoon, je gaat langzamer.
Ja. Dat, mocht het ooit sneeuwen weer in Nederland en je glijdt een beetje naar beneden en je kan je auto niet houden, rem loslaten en op de motorremmen terugschakelen naar 1, 2.
Ja. Nou ja, dan ga je vanzelf minder snel.
Klopt. Dat is engine braking. Dus terugschakelen op de motor en dan rem je op de motor af. Nou, daar had hij wat problemen mee.
Okay. Maar, nou ja, keurige race. Ik
ben het wel met jou eens. Dat zijn toch wel weer minuscule probleempjes. Weet je, dat is denk ik een beetje software tweaken. Ik heb de Max daar niet over gehoord. Dus waarschijnlijk hadden niet alle twee de Red Bulls daar problemen mee.
Heb jij hem gepromoveerd naar de Max?
De Max? Oh ja, de Max had ik daar niet over gehoord. Ja, ik heb af en toe een spraakprobleem.
Ja, wie niet.
Nou, dan gaan we door naar... zullen we het over Saints hebben. Mooie race gereden.
Ja.
Veel mensen ingehaald. Inhaal van de wedstrijd wat mij betreft. Buitenom.
Ja, nou ja, coureur van de wedstrijd, vind ik.
Ja.
Liet het mooi zien. Echt een heerlijk gevecht natuurlijk met zijn teammaat. Gewoon, wel wat riskant, maar...
ik hou er wel van, laat ze maar lekker vechten.
Dus dat gaat goed.
Ja, voor mij buitenom bij Russell.
Ja, dat was ook een goeie. Het was wel wat meer in de periode dat Russell ook wat problemen begon te krijgen, maar...
Ja, dat maakt
het niet een minder mooie inhaalactie.
Piastri heb ik eigenlijk niet gezien deze race. Jammer. Beklein is me helemaal niet zo opgevallen.
Nee, die viel wat tegen. Samen met de Haas coureurs ook niet echt in beeld.
En de afgang van het weekend, maar ja, daar hebben we het al over gehad, hè? De Alpine.
Ja.
Mijn hemel, wat een drama is dat. Dat is toch een zinkend schip aan het worden.
Ik hoop dat ze het dit seizoen een beetje om kunnen draaien. Maar we gaan het zien, tijd zal het leren.
Nou ja, je gaat van een keurige middenmoot, ga je naar steen van achteraan.
Ja, maar Aston Martin heeft dat natuurlijk ook laten zien vorig seizoen. Dat ze een auto hadden waar ze weinig mee konden.
Ja.
Nou, mid-season toch wel competitief. Daarna weer ingezakt helaas. Ja.
Nee, Aston Martin was andersom. Ze begonnen goed en die zakten weg. Dat was de McLaren die achteraan begon en terugkwam.
Dan heb ik ze even door elkaar gehaald.
Nee, maakt niet uit.
Geloof ik. Nou ja, en zoals we zeiden eigenlijk, de rest van de race was het gewoon de rondjes uitrijden. En heb ik niet heel veel hoogtepunten meer gezien.
Nee, ik denk dat dit voor ons misschien wel de kortste podcast is die we ooit hebben opgenomen.
We zijn natuurlijk nog niet klaar. We kunnen het nog even over de komende race in Jeddah hebben.
Zeker, dat gaan we ook wel even doen.
Temperaturen is voor mij weer een stratencircuit.
Ja, half semi...
Ja, een beetje bij elkaar gebouwd.
Ja.
Hopelijk blijven de putdeksels op zijn plek zitten. We hebben nu natuurlijk geen testdagen om dat voor te zijn. Dus ik hoop dat ze...
Jawel, maar in Jeddah hebben we die problemen toch nooit gehad?
Nee, maar ik kan me ook niet herinneren dat we het in Bahrein zo vaak gehad hebben.
Check. Nou ja, laten we dan wat hot takes erbij doen. Vind jij dat de Formule 1 moet wijken voor feestdagen van godsdiensten? Ik ga me misschien op een heel gevaarlijk terrein begeven.
Ik vind, als je in het land, als je ergens te gast bent, pas je je aan. En als jij ervoor kiest om tijdens, laten we zeggen, tijdens de Ramadan naar Marokko te gaan, dan vind ik dat je daar wel enigszins rekening mee moet houden.
Eens, ben ik het wel mee eens. Maar ik heb dan wel zoiets van, joh, doe het dan een andere keer daar nou.
Ja, maar daar wordt dan wel, als er wel voor wordt gekozen om tijdens een feestdag daar naartoe te gaan, dan is dat, ja, zo, je weet het van tevoren, dus je weet ook dat het anders zal zijn.
Ja, maar ik zou bijvoorbeeld zeggen, met Pasen kan je wel, wat mij betreft, ook gewoon racen.
Ja, maar ik denk dat je daar anders tegen aankijkt als je het, voor ons is het gewoon een extra vrije dag en dan ga je lekker paasontbijt of brunchje. Als je echt naar de kerk gaat en nou ja, dat vanuit een geloofperspectief ziet, dan zou ik snappen dat je het niet kan waarderen dat er wel gewoon geraced wordt op een paasdag.
Ja, maar dat zeg ik, moet je buigen voor dat soort dingen. Het is voor mij een beetje een dubio. Ja, je kan je erop aanpassen, maar nee, vind ik dat je ervoor moet buigen. Ik zou er geen probleem mee hebben als alles op Pinkster en Pasen wel een race houden.
Nee, ik zelf ook niet. Maar wat ik zeg, vanaf de andere kant kijken, snap ik een ander die er wel moeite mee kan hebben.
Leuk dat je het zegt trouwens. We kunnen kijken of met Pinkster en Pasen een race gehouden wordt. Nou, we hebben het dus even opgezocht. En met Pinkster is het dus wel degelijk een race.
Ja, nee, dan zou je het allemaal wel of allemaal niet moeten doen.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Kijk, Pinkster is natuurlijk een wel wat ingeburgerde de dag van ons. En misschien wat meer vergeten wat Pinkster nou eigenlijk inhoudt. Ik zou het zelf ook niet helemaal weten. Maar ja, het is wel een godsdienstige dag. Waar een feest aan vasthangt.
Ja, en toch gaan we racen.
Ja.
Nee, wij niet. We gaan naar racen kijken.
Ja, we gaan naar racen kijken, check. Dus ik vind het een heel klein beetje tegenstrijdig wat mij betreft. Weet je, voor de Ramadan ga je het laten wijken. En voor Pinksteren is het geen probleem. Maar, een beetje tegenstrijdig wat mij betreft. Ja, nou ja, Jeddah. Laten we vast wat voorspellingen gaan doen over Jeddah.
Red Bull steenvast vooraan. In welke volgorde, weet ik nog niet.
Ja, want vorig jaar heeft Perez daar gewonnen. Maar dat kwam meer omdat voor mij Max Verstappen toen een aandrijfprobleem had in Q3. Dat hij geen snelle tijd meer kon neerzetten. Oké, jouw voorspelling 3 en nummer 10, graag.
3 en 10.
Ja.
Sainz en 10. Wordt Tsunoda.
Check. Max Verstappen, Sergio Perez, Russell en 10. Ik hoop Daniel Ricciardo.
Ik hoop het ook. Wordt een leuk seizoen met die twee, denk ik.
Ja.
Grote vrienden.
Nou, hierbij wil ik het graag laten. Ja. Onze voorspellingen zijn gedaan en
Korte uitleg van waarom de aflevering misschien iets korter is. We hebben een beetje gekeken naar de statistieken op ons podcastplatform. En daarin staat gewoon rond deze tijd, vinden jullie het wel mooi?
Ja.
Dan is het eigenlijk wel goed, dan is het genoeg. Dus we gaan ook proberen het ietsjes een beetje, nou ja, krapper op elkaar, iets korter te houden. Zodat het gewoon leuker blijft om te luisteren.
Mocht het een hele spannende race zijn en we raken er niet over uitgepraat. Dan zie je het vanzelf wel, dan zal die wel weer langer zijn. Maar voor nu, de race was niet heel bijzonder. We hebben zelf de kwalificatie en de vrije training niet echt heel goed bekeken. Ja, laten we het lekker hierbij houden.
Ja, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Tot volgende week.